Goedemorgen, allemaal van harte welkom in deze dienst. Ook mensen die met ons meekijken en natuurlijk ook in het bijzonder iedereen die met Tom en Claudia meegekomen zijn. Ook zijzelf natuurlijk, van harte welkom. En natuurlijk een welkom aan onze dominee. Als eerste de collectors, vandaag kerk en onderhoud. En ik heb eigenlijk één mededeling. Twee zou ik zeggen. Ik heb er net eentje bij gekregen. Bij Marjolein en Jelle Hobers is een zoontje geboren. Namelijk Jan. En alles gaat goed. Dus dat zal zo meteen ook meegenomen worden. Oh kijk, dat is heel vlot. Nou. Echt leuk. Gaan we deze dienst beginnen met het adventsproject. En het lied wat daarna gezongen wordt, zingen we als aanvangslied. Dus als iedereen daarbij wil gaan staan, dan kunnen we op die manier de dienst beginnen voor zover mogelijk. Dan geef ik nu het woord aan de kinderkerk met het adventsproject.
Zo, komen jullie allemaal mee naar voren, alle kinderen? Zo, nou leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Vandaag is het alweer de derde advent. En we zijn al voor de derde keer gaan we nu op weg. En met wie zijn we al op weg geweest? Weten jullie dat nog?
Naomi. David.
En David. En vandaag gaan we op weg met een profeet. Maar wat is nou een profeet? Weten jullie dat? Nou, pas hebben we het erover gehad, maar een profeet is iemand die de woorden van God doorvertelt aan de mensen. Nou, en dan mag Mats, die staat al bij de cadeautjeskoffer, mag het cadeautje uit gaan pakken van week nummer 3. Want daarin staat met wie we op weg gaan. En wat is dat, Mat?
Een doos.
Een doos. Ja, het lijkt een beetje op een boek, hè? En er staat een naam op het boek. Wie kan het al lezen?
Micha.
Micha. Ja, vandaag gaan we op weg met Micha. En dat is een profeet. Ken jij Micha? Ja. In de klas, ja. Maar dit was een andere Micha, die leefde heel lang geleden. En in de tijd dat Micha leefde, zullen we ons even gaan zitten, want dan kunnen de mensen misschien ook een beetje kijken. In de tijd dat Micha leefde, luisterden de mensen helemaal niet zo goed naar God. En ze deden eigenlijk allemaal dingen die helemaal niet zo goed waren. En de leiders van het volk, die zorgden eigenlijk helemaal niet zo goed voor de arme mensen. Maar Micha die moest ze dus waarschuwen en hij vertelde ook dat het land verwoest zou gaan worden. Het zijn allemaal niet zo leuke boodschappen. Maar er zou ook iets heel bijzonders gaan gebeuren. Weten jullie misschien wat er zou gaan gebeuren? Jij het?
Gaan we weg.
Nee. Nou, hij mocht namens God vertellen dat er op een dag in Bethlehem, dus in het stadje, in dat kleine stadje, een nieuwe leider geboren zou gaan worden. En die leider, die zal vrede brengen en die zal gaan zorgen voor het volk als een herder voor zijn schapen. Dat is wel heel bijzonder, hè? En moesten ze daar lang op wachten, denken jullie? Of zal dat heel snel gaan gebeuren toen? Wat denk jij even?
Heel snel.
Heel snel. Nee, ze moesten al meer dan 700 jaar wachten. Dan hebben wij wel eens dat we bijvoorbeeld een week moeten wachten op iets en dan zijn we eigenlijk al een beetje ongeduldig. Maar weet je wat mooi is? Als God iets belooft, dan zal hij het altijd doen. Zelfs al moeten we heel lang wachten en lijkt niks te gebeuren, maar als God iets belooft, dan zal hij het doen. En dan mag Jens het kaarsje aanzetten, zodat er nog meer licht gaat komen met deze belofte in Bethlehem. Kijk, goed zo. En dan mogen Lotte en Naomi het gedicht.
Ja. Het volk van Israël heeft een eeuwenoude droom van een redder die zal heersen. Wanneer zal die droom uitkomen? Dat weten ze nog niet, maar ze blijven dromen. Ze weten wel waar hij geboren zal worden. In Bethlehem, de stad vol koren. Ooit gaf de profeet Micha die belofte van een koning die als een goede herder zal zijn. Stilletjes in hun hart herhaalt het volk deze belofte. Het volk herhaalt deze belofte stilletjes in hun hart. Als een prachtig refrein. Deze goede herder is Jezus en hij zorgt. En hij zegt tegen jou, bij mij hoef je niet bang te zijn. Want ik zorg voor je zoals een herder voor zijn schapen. Als je vast zit in een strik, maak ik je los. Als een wolf je wilt buiten sluiken, me op zijn kop.
Als je honger hebt, zoek ik voor jou het allergroenste gras. En als je verdwaalt, dan zoek ik je net zo lang totdat ik je vind. En breng ik je terug in mijn armen. Jij bent mijn kind. Als het koud hebt, zal ik je verwarmen. Vanuit de hemel kwam ik naar de aarde voor jou. Wat ik begin, maak ik af. En ik doe wat ik beloof. Ik ben een God van trouw. Wat je zelf nooit verzinnen kan, dat verzin ik. Ik verzin voor jou het allermooiste, allerbeste plan.
Nou, dan mogen jullie nu even terug naar de plaats. En dan gaan we daar met elkaar allemaal het lied staande zingen. En dan willen we hier blijven met de doop. En dan horen we vanzelf wanneer we naar de kinderkerk mogen.
Zo eerst ook stil worden, zullen we ons openstellen voor die koning en die heer in ons midden. Ja, hier zo belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En we hoorden met de kinderen van die belofte van de profeet Micha, die 700 jaar eerder al sprak over wat er ging gebeuren in die mooie gebeurtenis, die wonderlijke gebeurtenis die wij het kerstfeest noemen. Die gebeurtenis waarin we met Advent ook naar uitkijken. En dan zegt die profeet Micha in het 5e hoofdstuk, uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. En daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden. Hij zal hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer zijn God, met de majesteit van diens verheven naam, en ze zullen veilig wonen. Want hij zal heersen tot aan de einden der aarde en hij brengt vrede. Zullen we samen bidden. Ja, Heer onze God, zo mogen wij hier samenkomen. Op deze ochtend van de derde Adventszondag. We kijken uit. We kijken uit naar de komst van die Heerser, die al zo lang geleden voorspeld is. We kijken uit naar het kerstfeest, dat we de geboorte mogen vieren van uw Zoon, Jezus onze Heer. En Heer, we kijken uit naar de tijd dat Hij ook eens alles in allen zal maken. Dat zijn rijk mag aanbreken. Dat zijn koninkrijk, dat nu nog niet volkomen is, volkomen mag worden. Heer, want het is vaak zo donker in de wereld om ons heen. Heer, we zien hoe het kwaad zich iedere keer voortplant als we de berichten lezen of horen uit het nieuws. Dat er zoveel onzekerheid is. Dat er zoveel angst en onrust heerst. En Heer, we ervaren dat soms ook in ons eigen leven. Dat het duister op de deur klopt. Dat er onrust is. Of angst. Dat de vreugde die we met kerst wellicht zouden moeten voelen, wordt overschaduwd door de dingen die het leven op ons pad brengen. Heer, we delen in die onvolkomenheid. In het donker van deze wereld. In het donker van de zonde en de dood. Maar Heer, we mogen vieren dat u daarover de overwinning hebt behaald. En we mogen dat straks ook vieren als we de doop met elkaar beleven, als we gaan zien hoe een kindje gedoopt wordt, want dat is het teken, Heere, dat u aan ons geeft. Het teken van uw overwinning over het duister, over de zonde en de dood. Ja, Heer, wilt u ons zo ook aanraken. Met dat licht van Jezus Christus, uw eerstgeboren, uw enig geboren Zoon, onze Heer. En wilt u geven, Heere, dat we in Hem ook onze vreugde en onze hoop mogen vinden. Ook al is het donker in de tijd om ons heen, of in ons hart, of in ons leven. Heer, raak ons aan. Vergeef ons en maak ons nieuw. Door dat kind, geboren op het kerstfeest. Dat kind waar we naar uitzien. Dat kind waarvan we naar uitzien dat hij eens heersen zal. Heer, kom zo in ons midden. In Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar gezang 122. en mogen gaan dopen. En Jara is inmiddels binnengebracht. En ze zit alle kanten op te kijken. Mooi is dat. Ja, wij mogen gaan dopen. En als we gaan dopen, dan herinneren wij ook, als je zelf gedoopt bent, onze eigen doop. Dat gaan we straks ook doen, door samen ons geloof te belijden. Maar voordat wij gaan dopen, vertel ik ook altijd iets vanuit die doop. Waar komt dat nou vandaan? En Jezus heeft gesproken. Het is zijn opdracht, het is zijn wens. Hij heeft gezegd, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. En ga dus op weg en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En door hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En in die opdracht dopen wij in de kerk mensen als ze zich aan Jezus geven. En dat kunnen volwassen mensen zijn, maar dat kunnen ook kleine kinderen zijn, nog voordat ze dat voor zichzelf uitspreken. In de doop verbindt God zijn naam met onze naam. God verbindt zijn naam straks ook met die naam van dit kind, van Jara, zoals zij genoemd is. En zoals wij alle delen, zo baden wij ook in het donker van deze wereld, in de zonde, in de schuld en het oordeel, kunnen we alleen dat rijk van God binnenkomen als we opnieuw geboren worden. Uit water en uit geest, zo zegt Jezus. En daar is die doop dan ook dat teken van, dat je opnieuw geboren wordt. Dat je op mag staan met Jezus in zijn koninkrijk. En als we gedoopt worden in de naam van de Vader, dan geeft God ons dat teken en dat zegel van het verbond van zijn genade mee. En wij mogen zijn kinderen zijn. We mogen zijn erfgenamen zijn. De erfgenamen van zijn belofte. En zo wil God ook altijd voor ons zorgen. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, dan verzekert Hij ons ook van de afwassing van al onze zonden door het bloed van Hem. We zijn met Christus gestorven en begraven. En zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem. En als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, dan belooft de Heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen. Dat Hij ons nooit verlaten zal, dat Hij ons dagelijks in ons leven wil vernieuwen. En in het verbond worden wij aan onze kant opgeroepen om ook God te gehoorzamen, Hem te vertrouwen, Hem te volgen in ons leven, Hem lief te hebben. We hoeven aan Gods genade niet te twijfelen, aan wat Hij heeft gedaan, want zijn verbond is een eeuwig verbond. En dat verbond, daar komt Hij iedere keer weer op terug. Zijn goedheid, zo zegt de Bijbel ook, zijn liefde, zijn verbondstrouw duurt in eeuwigheid. En in die belofte mogen we ook onze kinderen dopen. Al begrijpen ze het misschien nog niet, al kunnen ze daar nu nog geen antwoord op geven, maar ook die kinderen horen bij dat verbond. En zo sprak de Heere God al tot Abraham. Ik sluit een verbond met jou en met jouw nakomelingen. En met alle komende generaties. Een verbond dat eeuwigdurend is. Ik zal jouw God zijn en ik zal de God zijn van jouw nakomelingen. En in Jezus mogen wij delen in die belofte die God aan Abraham en aan Israël deed. En nu zijn jullie als ouders geroepen om je kinderen ook vertrouwd te maken. Dat beloof je ook met dat geloof, hen bij die Heer te brengen. Want Jezus die sprak zelf, laat de kinderen bij me komen en hou ze niet tegen. Want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. En ik verzeker jullie, wie niet als een kind open staat voor dat koninkrijk van God, die zal er niet binnen gaan. En hij nam de kinderen in zijn armen. En hij zegende die kinderen door hun de handen op te leggen. En zo mogen we Jara ook ten doop dragen. Jara, Sophia, May van Dijk. Want dat zijn haar volledige namen, hè? Haar doopnamen. Zo noemen we dat dan. En ik heb even opgezocht. Ja, en misschien hebben jullie wel een hele andere betekenis aangegeven aan die namen. Maar als ik ga zoeken, dan heeft ze wel hele mooie namen gekregen. Als we die namen zo eens even noemen. Jara. Jara, tenminste wat ik ervan gevonden heb, dat betekent prinses. Nou, zo zit ze er ook wel een beetje bij, hè? Een prinsesje. En Sophia, dat weet u ook vast wel, Sophia, dat komt van het Griekse woordje Sophia. En Sophia, dat betekent wijsheid. Wijs, wijsheid. Ze kijkt ook al best wel wijs uit haar ogen voor haar leeftijd, hè? Maar wijsheid. En de Bijbel zegt over wijsheid, het begin, pardon, ik ben een beetje verkouden. Het begin van alle wijsheid is de vrezen des Heren. Psalm 111 vers 10, als je het na wil zoeken. Dus het begin van alle wijsheid is dat je je klein maakt voor God. Dat je hem in ere houdt. Een mooie naam als je dat aan je kind meegeeft, dat die wijsheid. En dan kan je ook een prinses zijn in zijn koninkrijk. En May, dat was wat lastiger. Daar kom ik een heleboel dingen op tegen. Maar May is een naam die je al in Schotland vroeger hoorde. En dat was een soort verkleinvormpje toen van Maria of van Margaret. En die namen die kennen we wel. Maria komt van Mirjam, dat is de zus van Mozes in de Bijbel. Maar Margaret komt van het Griekse Margarete. En dat betekent parel. Dat is eigenlijk wel een hele mooie naam. Hè? Dat als je in die wijsheid van God leeft, dan mag je een prinses zijn in zijn koninkrijk. En dan ben je een parel in zijn hand. En zo kan je eigenlijk dat hele verbond met God aan de hand van haar naam aan haarzelf gaan uitleggen. En zo mogen we haar ook dopen. Mogen we haar ook in dat verbond of aan dat verbond deelachtig maken. Zullen we eerst samen bidden en daarna kom ik naar beneden. Heere God, dank u wel. Dank u wel dat we hier zo samen zijn om van dat bijzondere, van die bijzondere gebeurtenis getuige te zijn als gemeente. Dat we mensen, kinderen, maar ook ouderen mogen dopen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat we ze dat teken mogen meegeven, dat zegel van het verbond dat u hebt gesloten. Al zo lang geleden. Met Abraham. Dat u hem een belofte gaf. Dat hij van nog helemaal niets wist, maar die opdracht van u kreeg. Heer, ga op weg, Abraham. En ik breng je naar het land dat ik jou geven zal. En zo is hij gegaan. In vertrouwen, in geloof. En zo mogen wij ook iedere keer gaan als we met u in aanraking komen. Als u ons roept. In geloof en in vertrouwen. En die doop, Heere, dat teken, dat zegel dat we daarin meekrijgen, dat mag daarin ons ook een teken zijn. Een teken dat we op u kunnen vertrouwen, dat we in u kunnen geloven, omdat u uw verbond nooit loslaat. Omdat wat u heeft beloofd, ook al zijn we nog maar zo klein, dat u dat altijd gestand doet. Daar mogen we altijd op terugvallen. Heer, nu we dat zegel, dat teken mogen uitreiken, bidden we, wilt u daarin komen met uw Heilige Geest. Dat u ons daarin ook aanraakt. Dat u Claudia en Tom daarin aanraakt. Dat u in het bijzonder Jara ook aanraakt. Dat als ze later opgroeit en groter wordt, dat ze mag merken, mag weten, mag geloven en vertrouwen dat u met haar bent. Dat u haar leiden wilt. Dat u zo in haar woont door uw Heilige Geest. Heer, wees zo met ons. In woord en in dat teken, in het sacrament. In Jezus' naam. Amen. Nou, dat zou een heel stuk beter moeten gaan. Ja. Soms moeten we niet alleen vertrouwen, maar ook vertrouwen op de techniek. Hè? Wij gaan de doop bedienen. En als we de doop bedienen, ik zei het net al, dan denken we daarbij ook... Ja, de kinderen ga ik straks naar voren vragen. Ja? Ja, ik zie jullie willen al komen. Maar als we de doop bedienen en we zien dat iemand gedoopt wordt, dan doen we dat altijd in het midden van de gemeente. En dan herinneren we ook onze eigen doop. Als je zelf gedoopt bent, en misschien is dat als kind gebeurd, misschien is dat op latere leeftijd gebeurd, maar we herinneren ook die eigen doop. We herinneren dat we ons verbonden hebben en dat Hij ons verbonden heeft met Hem. En we geloven dat ook. En we spreken daarin ons geloof ook uit. We zijn met Christus opgestaan, zegt Romeinen 6. Hoe zouden wij, zegt Romeinen 6, die dood zijn voor de zonde, die dood zijn voor dat duister, nog in zonde kunnen leven? Zegt Paulus, weten we niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus in zijn dood gedoopt zijn? Want we zijn door de doop in die dood begraven om daar ook uit op te staan. En zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, zo mogen wij ook opgewekt zijn om een nieuw leven te leiden. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En in die nieuwheid van leven mogen wij ook ons geloof belijden. Ik wou dat graag samen doen door het zingen van de apostolische geloofsbelijdenis. Zullen we gaan staan daarbij? Nou wou ik jullie als eerste naar voren uitnodigen. Met het zusje. Hè? Jij mag er ook bij zijn. Kom maar lekker naar voren. Ja? En ik zit even te kijken. Misschien is het handig als jullie aan deze kant gaan staan. Ja. Ja, stap maar een stukje naar voren, anders sta je zo ertussen. Maar ik ben linkshandig, dus dan moet ik altijd jullie even daar hebben. Ja? En ik wou ook de kinderen vragen. Ja, jullie wilden net al naar voren komen. Kom er even bij, dan kunnen jullie van wat dichterbij bekijken. Dan ga maar even zitten, joh. Of nou ja, kijk even wat handig is. Ja, wij gaan dopen. En dat hebben we best al een tijdje niet meer gedaan, hè? Wie kan zich herinneren dat we nog wel eens gedoopt hebben hier in de kerk? Wie heeft er wel eens een doop gezien? Van een klein kindje? Of misschien wel van een groot iemand? Ja? En wat gebeurde er toen? Nou, wat gebeurt er als je gaat dopen? Wie weet dat? Wat gebeurt er nou als je gaat dopen? Gewoon, wat gaat er nou gebeuren? Ja. Nou, dan gaan we het heel simpel maken. We hebben een kindje, we hebben Jara. En we hebben heel veel water. Wat gaan we doen? Nou? Een kindje in het water doen. Nee? Er gaat water over het kindje heen. Ja, dat zeg je heel mooi. Ja. Ja, je kan ook. Hè, je kan ook het kindje in het water doen. Ja. Dat doen ze soms ook wel eens in een kerk. Dan doen ze het kindje helemaal onder water. En sommige volwassen mensen die gedoopt worden, die gaan wel eens helemaal onder water. Ja, niet in. Niet in zo'n klein dingetje, hè? Nee, nee. Nee, maar echt in het water. Hè, dat kan. Of in een rivier, dat kan, hè? Ja. Ja, dat je helemaal onder water gaat. En waarom doen we dat nou eigenlijk? Nou ben je gedoopt, ja. Maar wanneer gaan jullie zelf onder water? Als je gaat zwemmen? Maar wanneer ga je nog meer onder water? Wanneer doe je water over je heen? Ja, als je gaat duiken, als je gaat zwemmen. Wanneer doe je nog meer water over je heen? Volgens mij doen jullie dat iedere ochtend wel, denk ik, of niet? Als je je gaat wassen of als je gaat douchen, ja. Ja, en dopen, dat zegt ook iets over wassen. Ja, dat klinkt een beetje raar, dat je je gaat wassen in de kerk alsof Jara nog niet gewassen is. Ik denk het wel, hè? Ja, ze ziet er zo mooi uit, hè? Maar dopen, dat noemen we ook wel eens iets afwassen. Ja, de zonde is een moeilijk woord, hè? Maar we groeien allemaal op in deze wereld. En jullie weten best hoe dat soms gaat, hè? Hoe goed je ook je best doet. Je gaat er altijd een beetje op lijken, op de omgeving om je heen. Iedereen doet wel eens dingen die niet horen. Nee. Of die de Heere God niet van ons vraagt. En soms doe je dat expres. En soms doe je dat omdat je dat gewoon, ja, omdat het gewoon zo gaat. Ja, doe je het eigenlijk per ongeluk, hè? Maar dan doe je dat eigenlijk omdat de wereld om je heen zo is. Daar kan je vaak niks aan doen. En de Heere Jezus zegt, als je bij mij wil horen, dan mag dat er niet zijn. Maar ik doe dat water over je heen. Ik was dat van je af. En dat vergeet ik dan, zodat je bij mij kan horen. Dat gaan we ook doen met Jara, dat ze bij de Heere Jezus mag horen. En als we dat bij grote mensen doen, dan vragen we die mensen altijd iets. Van wil je bij de Heere Jezus horen? Maar als ik dat aan Jara ga vragen. Nee, dat snapt ze niet, hè? Nee, nee. Ja, die is nog heel klein, die kan daar nog geen antwoord op geven. Dus daarom vraag ik dat aan Tom en Claudia. Aan de vader en de moeder van Jara. En dat wou ik ook doen. Die doopvragen en die gelofte aan jullie stellen. En vragen of jullie daar ook antwoord op willen geven. En dan gaan we Jara ook dopen. Dus Tom en Claudia. Ik vraag jullie naar die doopgelofte, naar die doopvragen. Geloven jullie in God de Vader, onze Schepper en Verlosser? En geloven jullie in Jezus Christus, onze gekruisigde en opgestaande Heer? En geloven jullie in de Heilige Geest die ons leven nieuw maakt? En willen jullie beloven om Yara, die nu nog klein is en aan jullie toevertrouwd, elkaar met liefde en zorg te omringen en haar op te voeden in de geest van het evangelie van Christus Jezus en haar in liefde trouw te blijven, welke weg zij in het leven ook zal gaan? Wat is daarop jullie antwoord?
Ja, dat beloven wij.
Dan gaan we Yara dopen. Ja, dan moet jij er een heel klein beetje, of ga jij haar vasthouden? En jij gaat meekijken. Ja, want jij bent ook ooit gedoopt. Dat weet jij misschien helemaal niet meer, want toen was jij zelf net zo klein als Yara. Hè?
Ik ga de dominee helpen.
Ja, ga jij. Je moet dat water maar eens aanraken. Yara Sophia May van Dijk. Ik doop jou in de naam van de Vader. En in de naam van de Zoon. En in de naam van de Heilige Geest. Yara, wees gezegend met de Heilige Geest. Want zo dichtbij is God. En zo dichtbij jou zal Hij blijven. Amen. En ik wil ook aan de gemeente vragen, willen jullie gaan staan? We staan als gemeenschap om die doop heen en dat doen we niet voor niets in de gemeente. En daarom wil ik ook aan u als gemeente vragen. Gemeente, wilt u Yara Sophia May van Dijk naar uw vermogen helpen groeien in geloof? En wilt u haar helpen om Christus na te volgen? En wat is daarop uw antwoord? Ja, dat willen wij. De gemeente, draag haar, draag Yara die gedoopt is, ook in uw gebeden en ga met haar de weg van het koninkrijk. Welkom, kind van God. Welkom in ons midden. Wereldwijd, in de kerk, maar ook hier in onze plaats. Wij gaan zingen en dan gaan we weer even zitten. En dan wachten we even tot wat Ari nog een presentje heeft uitgereikt. En dan mogen jullie daarna naar de kindernevenings. Ja, of naar de kinderkerk. Ja? Dus wij gaan nog even zitten. Wij zingen het lied Ik zal er zijn. Mag ook staan, ja.
Thank you.
Namens de kerk mag ik jullie een cadeau overhandigen. Maar ik wil daarbij ook nog even iets korts delen. Ik was gisteren even aan het nadenken van, wat kan ik nou vandaag vertellen? En ik ging in gebed en vroeg God van, wat wilt u ze nou meegeven? En die gedachte die ik toen kreeg is dat God zei van, nog voordat je bestond, kende ik je naam. En als ik daaraan denk, denk ik ook gelijk aan Psalm 139, wat eigenlijk gaat over de God die in alle wegen met ons betrokken wil zijn. En in vers 13 en 14 zegt hij daar heel mooi, u heeft mij gemaakt, mij in de buik van mijn moeder gevormd. Ik prijs u, want het is een wonder hoe u mij gemaakt heeft. Alles wat u heeft gemaakt is bijzonder en ik weet dat heel goed. Ja, God die dacht al aan jaren voordat zelfs jullie wisten dat jaren eraan zou komen. Zijn hart is zo vol liefde voor haar, terwijl ze daar zelf nog helemaal niks voor heeft kunnen doen. En zo is die liefde van God voor ons allemaal. Die liefde is begonnen voordat we bestonden en zal blijven bestaan. En God die verlangt maar één ding van ons, en in het bijzonder vandaag ook voor Yara. Wil je mijn liefde beantwoorden? En hij wacht, net als de vader uit het verhaal van de verloren zoon, net zolang dat je terugkomt bij hem. En wanneer we bij de vader komen, dan viert de vader feest.
Van God ook openen met elkaar, gaan we horen van die liefde en willen we bidden om Gods Heilige Geest om ons daarin ook bij te staan. Zullen we samen bidden. Heer onze God, dank u wel. Dank u wel dat u zo dat teken van uw liefde heeft gegeven aan Yara. En dat we in dat teken van uw liefde ook herinnerd mochten worden aan uw liefde voor ons. Heer, zo wilt u ons iedere keer weer begeleiden in ons leven, met ons meegaan. En u heeft ons dat teken van de doop gegeven, maar u heeft ons ook uw woord gegeven. Uw woord waarop we telkens weer kunnen terugvallen. Waarin we telkens weer kunnen lezen van uw goedheid en uw trouw. Op wat voor momenten in het leven we ook zijn. Ja, uw woord is zo rijk, Heere, dat het telkens opnieuw tot ons spreekt. En waar we ons ook bevinden. En hoe we ook zijn. Het is uw woord dat telkens spreken wil. En Heer, als wij uw woorden openen met elkaar, dan bidden we ook, wilt u daarin zijn met uw Heilige Geest. Wilt u onze harten openen. Want we kunnen vaak zo gesloten zijn voor uw woord. Wilt u ons verstand openen. Want we vinden het vaak zo moeilijk om te begrijpen of toe te passen. En wilt u bovenal lichten, Heer, over uw woord. Dat als we uw woorden openslaan, dat als we uit uw woord lezen, dat u ons wijst door het licht van uw Heilige Geest op dat wat u tot ons spreken wil. Ja, Heer, wees zo aanwezig met uw geest, in onze harten, in ons verstand en over uw woord. En wijs ons op dat licht dat komt, het licht in deze wereld, Jezus Christus, onze Heer. Amen. We slaan de Bijbel open in het evangelie naar Matthäus 2. En daarmee kijken we alvast een stukje vooruit. En dat deed Micha al aan het begin van de dienst, vooruitkijken naar het licht van kerst. En hier horen wij over de wijzen zoals wij ze kennen uit het oosten. En we lezen dat nu al. En ik zei al in de voorbereiding van de dienst, ja, dat klinkt misschien een beetje raar om nu al over die wijzen van het oosten te gaan lezen, die bij de geboorte aankomen, maar ze zijn natuurlijk al best heel lang onderweg geweest. En dus het is best goed om dat nu al te horen ook. En dan staat er, toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. En ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en we zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dat hoorde. En heel Jeruzalem met hem. En hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem. Want zo staat het geschreven bij de profeet, en jij Bethlehem in het land van Juda bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. En daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En hij stuurde hem vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind en stuur mij bericht zodra u het hebt gevonden, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Tot zover uit het evangelie. En dat evangelie uit Matthäus, dat haalt al de profeet aan. De profeet van wie wij hoorden, de profeet Micha, die vooruitkijkt en waarvan wij ook lazen dat die geboorte al 700 jaar eerder werd voorzegd, werd voorspeld. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. In Micha staat een belofte. We hebben al een aantal keer gehoord, hè? Uit jou, zegt Micha, uit jouw Bethlehem in Efrata, wat te klein is om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die over Israël zal heersen. Bethlehem, te klein om te zijn, staat er letterlijk, onder de duizenden van Juda, iets wat niet voorstelt. En in de rest van het citaat uit Micha is duidelijk dat het niet gaat over iets wat in zijn tijd speelt, maar over iets wat veel later gaat spelen. En is het ook duidelijk voor ons, nu wij al 2000 jaar na dat kerstfeest, na die geboorte leven, op wie Micha eigenlijk wees. En dat wisten de mensen in zijn tijd nog niet. Maar hij zegt het, hè? De vrouw zal zwanger worden en ze zal een kind baren. En hij zal aantreden. En hij zal als een leider worden, als een herder zal die weiden. Hij zal bekleed worden met de macht en de majesteit van God. Met de majesteit van diens verheven naam. En als hij komt, dan zullen ze veilig wonen en dan zal er vrede zijn. Ja, die profeet Micha, die leefde, en Chantal die zei het net al eventjes, die leefde zo'n 750 of 700 jaar voor Christus. En dat was een tijd die misschien best wel leek op die van ons. Er was dreiging in de lucht. Ik weet u of u de krant hebt gelezen de afgelopen week, of het nieuws hebt gekeken en naar onze oude minister-president heeft geluisterd, hè, Rutte, die als baas van de NAVO ook zei, er is dreiging in onze tijd. Het is allemaal niet zo zeker. Je wordt opgeroepen om daarvoor voor alles klaar te maken. En misschien jaagt dat wel onrust aan of jaagt dat wel angst aan in je hart. Wat gaat er komen? Wat voor duistere wolken hangen er dan om ons heen? En zo was het ook in de tijd van Micha. 2700 jaar geleden. De wereld is maar weinig veranderd in die tijd, zou je kunnen zeggen. De wereldmacht van die tijd hing als een dreiging over Israël en over Juda heen. De Assyriërs, wat toen de grootste macht was, de dreigendste macht in die tijd, die kwamen eraan. Ze veroverden land op land, ze waren niet te stoppen. En Micha die profeteerde in die tijd onheil, maar ook heil over Israël en over Judea. En hij zei, draai je om. Bekeer je. Want er is zoveel mis bij jullie. En Micha is vooral bekend geworden omdat Micha het ook heel erg had over hele concrete dingen in het land. Over de sociale misstanden die er waren. Over mensen die zich verrijkten over de rug van anderen. Over mensen die wel naar zichzelf keken, maar de ander vergaten. Ja, Micha leefde 2700 jaar geleden, maar zo heel ver weg is het eigenlijk niet wat hij zei. Micha had het minder over de godsdienstige misstanden die er ook waren. Over hoe de leiders en de priesters hun macht misbruikten. Over hoe de kerk soms haar macht misbruikt heeft. Daar waren andere profeten voor, hè? Hosea bijvoorbeeld, die leefde iets voor Micha. Die had dat al aan de kaak gesteld. Die had gezegd van ja, het gaat met jullie niet goed, er komt onheil over je, omdat je de Heer hebt verlaten. Hij is met jou een verbond aangegaan. Zoals je een huwelijk ook kan aangaan met iemand. Zoals je een kindje kan dopen. Zoals je ja kan zeggen op de Heer. En hij houdt dat verbond wel vast, maar jij bent er van weggelopen. En al meer dan 700 jaar voordat het zou gebeuren, zag Micha al uit naar een tijd dat het anders zou zijn. Dat er iemand zou komen die al die misstanden recht zal zetten. Die de verhouding tussen mensen en God, die de verhoudingen in dat verbond wat God is aangegaan, en die de verhoudingen tussen mensen onderling zal gaan herstellen. Een redder zal er komen, een Messias zal er optreden. Iemand die zal herderen, die zal weiden, die licht zal brengen, die vrede, die shalom brengt in het leven van mensen en in de relatie tussen mens en God. Een geboorte van een redder. En wij leven dan weer 2700 jaar later en kunnen daar 2000 jaar na die geboorte op terugkijken. En dan kunnen wij precies aanwijzen, ja, dat is hem. Dat is dat kindje in de kribbe. Dat is Jezus, onze Heer. Hij is het op wie hij wees en hij is het die dat herstel ook geeft. En daar spreekt die doop ook van. En wat we van Micha kunnen leren, juist ook omdat dat al zo lang geleden is, is dat God werkt in onze mensengeschiedenis. En God werkt in onze mensengeschiedenis, God werkt ook in onze levens aan zijn plan. Niet aan onze plannen. Maar hij werkt aan zijn plan. Maar hij gebruikt daar de mensengeschiedenis voor. En we zien dat straks met kerst ook terug. Want dat beroemde kerstverhaal, die kerstgeschiedenis, die begint ook in de mensengeschiedenis. En dan lezen we toen keizer Augustus keizer was over Rome. En toen Quirinius de stadhouder was over Syrië. Dat is mensengeschiedenis. En in die tijd werkt God aan zijn plan. En dan komt die geschiedenis van Gods plan aan het licht. Een kind dat wordt geboren. Een licht dat opstijgt. In zijn plan was hij toen 700 jaar daarvoor al aan het werk. Dat werd al een beetje openbaar. En dat is soms best lastig om te begrijpen. Want wij leven in een tijd van hele directe ervaringen. Alles wat er gebeurt, dat staat binnen een minuut op je telefoon en komt bij je binnen. Hele directe ervaringen. Als we het niet voelen, als we het niet ervaren, dan doet het ons vaak ook helemaal niets meer. Maar die profeet Micha, die leert ons dat God door die lange geschiedenis heen werkt aan zijn plan. Chantal die zei het, hè? Hoe lang moesten ze wachten? 700 jaar, dat ging over allemaal generaties na hen heen. Het plan van God omvat niet alleen ons en ons dagelijks leven en onze hele directe dagelijkse ervaringen, maar dat plan van God dat omvat de generaties, dat omvat ook de eeuwen. En in die generaties en in die eeuwen, hè, God zegt ik ben ook een God van generaties, die zijn ook belangrijk voor mij. In die generaties, in die eeuwen, daar ben jij, daar ben ik en daar bent u ook in betrokken. Daar bemoeit hij zich ook met onze kleine mensenlevens. En wat hij nu doet in je leven, hoe hij nu werkt in je leven, dat heeft heel vaak te maken met wat je misschien straks gaat doen. Of hoe dat straks zijn uitwerking heeft. En we zijn vaak van die hele directe ervaringen. Wat God nu doet in ons leven, dat moeten we ook nu merken. Maar dat is vaak niet hoe God werkt. God kan al werkzaam zijn in je leven en daar kan je pas later de vruchten van plukken. In de Bijbel is wachten soms ook heel belangrijk. Als Jozef een boodschap krijgt dat zijn vrouw zwanger wordt of zijn verloofde zwanger wordt, zal die ook niet hebben staan juichen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar pas later wordt hem dat plan van God duidelijk. Als Mozes uit het hof van Egypte wordt gegooid, omdat hij een Egyptenaar heeft vermoord, heeft doodgeslagen en hij verraden is, dan wordt hij de woestijn ingestuurd. En daar zal Mozes niet in eerste instantie, denk ik, iets van God in ervaren hebben. Dat je van zo hoog naar een schaapherdertje in de woestijn kan afzakken. Dat je daar 40 jaar moet verblijven, voordat God hem weer roept en hem op weg zet. En toch zal hij die 40 jaar nodig hebben gehad om te doen wat God van hem vraagt. Zijn plan werkt door de geschiedenis en onze mensengeschiedenis heen. Maar wat hij nu doet in je leven, dat kan te maken hebben met wat jij misschien straks gaat doen. Of hoe hij straks in jouw leven weer aan boord komt. Later, misschien straks, misschien morgen, misschien over 10 jaar, misschien straks wel als het leven voorbij is en de eeuwigheid ingaat. Die doop, dat teken, die doop van Jara, die illustreert dat eigenlijk ook. Wat hij nu doet, in dat teken van die doop, dat weet ze nog niet. En dat ervaart ze ook nog niet. En daar kan ze ook nog geen ja op zeggen. Maar het is wel een begin. Een begin waarin God werkzaam is. En wat later zal uitwerken. En je ziet het ook bij die wijzen terug. Die magiërs, zoals de nieuwe vertaling dat zegt. Ja, wat voor mensen dat waren. Het zullen waarschijnlijk mensen geweest zijn die geleerd waren en die veel in de sterren keken en daar ook de toekomst uit interpreteerden. Ze weten helemaal niet waar ze naar op weg gaan. Ze hebben een teken aan de hemel gezien. We zullen straks zien hoe God ook in hun werkt. Al weten ze nog helemaal niet dat het om God zelf gaat. Maar het haalt wel die tekst uit Micha aan. Ze hebben een ster gezien. Ze weten dat er iets gaat gebeuren. En die ster die wijst hen naar het bijzondere land Israël. De kleinste. Daar moeten ze naartoe. Dat kleine plaatsje Bethlehem. Micha zegt daarover. Micha die zegt: Bethlehem, je bent de kleinste onder de geslachten van Juda. Je bent hartstikke klein onder die geslachten van Juda. En Matthäus, ik weet niet of je dat is opgevallen als je dat leest. Maar Matthäus haalt datzelfde citaat aan, maar die zegt het net iets anders. Die zegt: je bent niet de kleinste onder de geslachten van Juda. Hij vertelt dat citaat door te zeggen: je bent zeker niet de minste onder de geslachten van Juda. Het lijkt wel alsof hij het andersom zegt. Nou, er zijn geleerden zat geweest die daarover na hebben gedacht: hoe komt dat nou? Heeft Matthäus nou een andere tekst gebruikt? Heeft hij het verkeerd overgeschreven? Of had hij het verkeerd in zijn hoofd zitten? Maar ik denk dat het te maken heeft dat Micha spreekt vanuit ons perspectief. Zoals wij mensen kijken. Bethlehem, een klein plaatsje, het ligt vlakbij Jeruzalem. Dat was de hoofdstad, daar was de pracht en de praal en de macht te vinden. En in onze ogen is Bethlehem dan iets kleins en niet betekenends. Hoe kan God daar nou werken? Matthäus vertelt het eigenlijk meer uit het perspectief van God. Bethlehem, een klein plaatsje. Maar zeker niet de minste. Want God werkt vaak door dat kleine heen. God begint vaak in het klein, ook in mensen, ook in jou, begint hij vaak in het klein. En we zien het bij de wijzen terug. Hij begint in het klein. Die wijzen hadden nog nooit van God gehoord. Het waren ongelovigen, het waren heidenen. Maar God was al ergens in hun leven begonnen. Hij had ze al aangeraakt. Hij had laten zien dat die ster die aan de hemel opging, iets vertelde. Hij begon als het ware al in hun leven te werken. En die wijzen, nog voordat ze wisten waar het echt over ging, die gingen op weg. Die volgden die ster. Het is nogal wat in die tijd, denk ik, dat je je hele leven in dat oosten achterlaat en maanden op weg moet, op een kameel, door alle gevaren heen, om uiteindelijk een ster te volgen, een belofte te volgen dat er waarschijnlijk een koning of iets dergelijks geboren zou worden. Maar altijd aan Abraham denken. Abraham die ook in het klein door God wordt aangesproken. Abraham, verlaat je land, ga op weg naar het land dat ik je wijzen zou. En dan pakt al zijn spullen op. En dan neemt zijn gezin met hem mee. Of alle mensen die bij zijn huishouden horen. En dan gaat hij op weg, een onzekere toekomst tegemoet. En zo is het vaak ook in je geloof. God begint in het klein. En hij doet een roep op jouw leven. Misschien is het ook wel zo in die doop. Hij doet een roep op dat leven van jaren. Kom, volg mij, vertrouw op mij. En je weet nog niet wat er in je leven op je weg gaat komen. En ook als je op latere leeftijd wordt gedoopt of je leven aan Jezus geeft, dan weet je nog helemaal niet wat de Heer met jou in petto heeft daarna. Of wat er nog op je levenspad zal komen en welke uitdagingen er in je leven nog op je weg komen. Die misschien wel je vertrouwen in God op de proef stellen. Maar hij roept kom. Vertrouw op mij. Ga achter mij aan. Want ik heb jou mijn belofte van trouw gegeven. En zo gaan ook die wijzen op weg. Komen ze uit het oosten. Ze hebben de morgenster gezien. En die morgenster, ja, dat wisten zij toen nog niet. Dat weten wij nu wel. Dat is de naam die verwijst naar Jezus. De morgenster. De ster die 's ochtends in het oosten opgaat. En die wijst hen naar Israël. Wat ik heel opvallend vind in die geschiedenis van die wijzen, is dat God in zijn plan niet begint in Jeruzalem zelf. Hij begint dus niet bij de priesters. Hij begint niet bij de gelovigen. Maar hij begint bij een drietal, tenminste we denken dat het er drie zijn, het staat er helemaal niet, dat hebben we ervan gemaakt. Maar hij begint bij een aantal ongelovige heidenen. Daar begint hij zijn plan. Die raakt hij aan. En die gaan op weg. En die komen dan in al hun onwetendheid, komen ze in Jeruzalem aan, want ze weten dat er een koning is geboren. En dan moet je waarschijnlijk in Jeruzalem zijn. En dan komen ze bij Herodes. En dan vragen ze, waar is nou die pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster gezien. En dan moet hij toch hier ergens geboren zijn. En Herodes die slaat de schrik om het hart, staat er. Dan gaat het gesprek met die wijzen wel aan. En hij doet waarschijnlijk net alsof er niets aan de hand is. Maar dan staat bij Herodes die schrikt. Hij raakt in verwarring, staat er. Hij wordt angstig. En niet alleen Herodes, maar heel Jeruzalem met hem. Dan vraag je je af, ja, hoe komt dat nou, heel Jeruzalem, wat bedoelen ze daarmee? Nou, ik denk dat ermee bedoeld wordt dat heel dat Jeruzalem, al die mensen die daar een belangrijke positie innamen, niet alleen in het centrum van de macht, hè, op sociaal gebied, waar Micha over spreekt, maar ook die mensen die op religieus gebied, in de tempeldienst, die raken allemaal geschokt. Er gebeurt iets wat zij niet verwachten. De angst slaat ze om het hart. God werkt in de geschiedenis. En heidenen, ongelovigen, moeten het zelfs de gelovigen komen vertellen. God is een God van verrassingen. En God is ook een God van het onverwachte in het leven van ons mensen. God is ook een God die zich soms op hele onverwachte manier bekend kan maken in ons leven. En die in zijn voorzienigheid, dat noem ik het maar even, die in zijn voorzienigheid mensen ook op hele onverwachte wijze kan leiden tot de kennis van zijn naam. Ik denk dat we ons dat ook moeten realiseren vanuit die geschiedenis, dat God vaak zo werkt. En dat als wij mensen naar God willen leiden, als wij mensen met Jezus bekend willen maken, wat hij ons ook opdraagt in die doop, ga dan heen en maak de mensen tot mijn leerlingen, dat we dan niet moeten denken dat dat altijd volgens onze gebaande paadjes kan lopen. Of volgens de voorspelbare wegen die we misschien in de eeuwen in de kerk bedacht hebben. Iemand die ooit gecommentarieerd heeft op dat Bijbelgedeelte en die in de missionaire kerk werkte, die verzuchtte dat het in de kerk vaak ontbreekt aan de ruimte die dit verhaal ons geeft. Aan de ruimte voor het onverwachte van God, voor zijn verrassende werking. Maar dat we de kennis van Gods naam, hem bekendmaken en het evangelie bekendmaken, dat we dat te vaak hebben ingekapseld in hele voorspelbare vormen en tradities. En dat we daarin vaak weinig ruimte laten voor hoe God zelf werkt. We controleren hem zo graag. In hoeverre laat je ook in je eigen geloof, maar ook hier in de gemeente, in onze kerk, in hoeverre laten we daarin ruimte voor de werking van de Heilige Geest? De Heilige Geest die soms hele verrassende wegen gaat. Als je de kerstgeschiedenissen leest in Lucas, dan moet je eens opletten hoe vaak de Heilige Geest daarin wordt genoemd. Hoe vaak de Heilige Geest daarin zijn weg gaat. Bij Elisabeth, bij Maria, bij Jozef, bij Simeon, bij Johannes de Doper. Ze worden allemaal genoemd, ze worden allemaal aangeraakt door de Heilige Geest. En die wijzen die zijn op weg naar Jeruzalem. Maar daar zijn ze nog niet aan het goede adres. En ze zeggen dat ze in Jeruzalem komen om dat kind eer te bewijzen. En eer bewijzen, dat woordje wat daar wordt gebruikt, dat wordt heel vaak in die tijd in het Grieks ook gebruikt voor een koning. Eer bewijzen aan een koning. In die context wordt het vaak genoemd. En eer bewijzen aan een koning, ja dat doe je vaak door voor hem neer te buigen. Door de knieën te gaan. Dus in dat woordje eer bewijzen, daar zit iets van door de knieën gaan. Die wijzen zijn gekomen. Helemaal uit het niets, omdat ze aangeraakt zijn door God. Om door de knieën te gaan voor dat kleine kind. En is dat niet wat God ons ook oproept? En we hebben het er net ook in die doop over gehad. Dat als je gedoopt wordt, als je aangeraakt wordt met dat water van die doop, dan die stem van God in je leven, dat het niet meer draait om ons, maar dat je mag leven in de nieuwheid van hem. Dat je jouw leven kleiner maakt dan wat hij in jouw leven wil doen. Hem eer bewijzen. Je knieën buigen voor wat hij wil doen. Ik vond het verrassend toen ik even naar die namen keek van Jara, Sophia, May, Van Dijk. En in dat Sophia zit dat eigenlijk al. Wijsheid. Wat is menselijke wijsheid? Wijsheid, dat begint, zegt de Bijbel, niet in ons. Dat begint niet in die mensengeschiedenis. In dat we denken dat wij groter zijn en Bethlehem maar dat kleinste. Maar dat begint in dat perspectief van God dat we lezen in Matthäus. Wijsheid begint bij ontzag voor de Heer. Je knieën voor hem buigen. Je klein maken voor hem. En hem zijn plaats en zijn plan in jouw leven laten werken. Want dat ook de wens zijn als we straks naar dat kerstfeest kijken. Als we ons buigen om dat kleine kindje in de kribbe, klein, maar wel het begin van het plan van God, van zijn belofte. Klein, zoals je gedoopt bent, je kan het zelf nog niet beseffen, je kan het zelf nog niet beamen, maar hij is wel begonnen. En je mag leren, dat mogen jullie hen leren, dat mogen wij hen leren, dat het niet om ons centraal gaat. Maar dat het gaat in het leven om je te buigen voor hem en hem zijn plan in jouw leven te laten ontvouwen. Amen. Thank you. Wij gaan danken, we gaan God ook bidden. In de voorbeden bidden we ook voor Truus Uiterlinde, die in het ziekenhuis is opgenomen. Al geruime tijd, ze heeft een virus onder de leden en het is maar de vraag ja, hoe dat zich ontwikkelt. En of ze nog naar haar eigen huis kan terugkeren, dus best wel wat onzekerheid. Maar we danken ook voor de geboorte. Ik weet niet of het fotootje is dat nog op te roepen. Geboorte van Jan. Kijk. Ja, dat is toch altijd mooi, hè? Dan sta je te dopen en dan hebben we toch ook weer een nieuw kindje in ons midden. En we bidden ook voor Yara natuurlijk. Dat ze met dat teken van die doop ook haar leven mag ingaan. Zullen we samen danken? Zullen we ook samen voorbeden doen? Heer onze God. We danken u dat we vanuit uw woord mogen zien, Heere, dat u werkt in de geschiedenis. En Heer, we ervaren dat niet altijd direct. Soms zijn we u ook kwijt. Maar Heere, laat dat ook een bemoediging zijn, dat we telkens weer terug mogen gaan naar uw woord, dat u daarin laat zien, Heere. 700 jaar geleden, 2000 jaar geleden, zelfs 2700 jaar geleden, Heere, dat u door al die tijd heen werkzaam bent. En dat naarmate de tijd vordert ook steeds duidelijker wordt hoe u werkt en in wie u werkt. Heere, we danken u voor de geboorte van dat kind. Dat kind van kerst dat licht geeft, dat vrede brengt, dat de relatie wil herstellen, Heere. De relatie ook met u. Want u houdt trouw, maar wij zijn u vaak kwijt. U hebt uw plan, maar wij gaan vaak onze eigen wegen. En we danken, Heere, dat u daarin een keer hebt gebracht. Dat u uw Zoon Jezus hebt gegeven. Om die relatie met u te herstellen. Om uw trouw te laten zien. Om te laten zien dat u een genadig en een liefdevolle God bent. Die met ons leven begint en het ook niet loslaat. Heere, we danken u dat we zo telkens mensen tot kennis van uw naam mogen brengen. We danken u voor dat teken van de doop. Dat we daarmee uw liefde en uw trouw kunnen leggen op het hoofdje van zo'n kind. Maar ook als we ouder zijn geworden. En als we dan die keuze voor u hebben gemaakt, dat we dat mogen bezegelen met dat waardevolle teken dat u ons geeft. Dat u laat zien, Heere, in dat water, dat wellicht opdroogt, maar dat u met uw naam niet meer van ons afgaat. Dat u trouw blijft aan uw verbond dat u eens gesloten hebt. En we bidden ook in moeilijke tijden. Dat we dat ook mogen merken en ervaren. Dat u daarin vrede wilt geven. Dat u wilt geven, Heere, dat we merken en ervaren mogen dat we ook in die tijden op u kunnen vertrouwen. Dat u ons daarin niet loslaat. Dat u in ons werkt. Heer, we bidden dat voor hen die in ziekte leven. Of in gemis. Of in afhankelijkheid. Heer, die soms ook geen licht zien in het leven. Heer, zo dragen we ook vrouw Uiterlinde aan u op. Heer, die in het ziekenhuis is opgenomen, die afhankelijk is geworden. Heer, dat zij daarin toch dat licht van u mag zien. Dat ze mag vertrouwen dat u ook een weg met haar gaat, ook door die omstandigheden heen. Heer, we dragen daarin ook Yara aan u op. Zo klein en nog niet in staat om te antwoorden op dat teken dat u haar geeft, maar dat ze mag opgroeien en mag merken dat ze in dit leven niet alleen staat, maar dat ze telkens weer kan terugvallen op die belofte die u haar geeft. Heer, we bidden voor Tom en Claudia, dat ze dat ook mee mogen geven aan hun kinderen. Heer, we bidden voor onze gemeente, dat mensen daarin ook mogen opgroeien, in een relatie met u. Dat we kunnen laten zien, ook door onze eigen levens heen, Heere, dat u werkzaam bent in onze mensengeschiedenis. Ja, we zijn ook dankbaar. We zijn ook dankbaar voor een nieuw leven dat we mogen ontvangen. We zijn dankbaar voor de geboorte van Jan, dat alles ook goed is gegaan. Dat we hem ook mogen zien, Heere, als een gave die u geeft. Heere, en wilt u hem en zijn ouders ook helpen, Heere, straks als hij groter groeit. Hem ook bekendmaken met wie u bent en wie u wilt zijn in ons leven. Ja, Heer, zo bidden we ook in de stilte van ons hart. Bidden we de gebeden die in onze harten leven. Brengen onze gebeden samen in het woord dat u ons leerde, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen onze gaven inzamelen. Daarna zingen we ons slotlied en na de zegen wou ik Tom en Claudia vragen om even vooraan te komen staan. Dan kunt u straks tijdens, na of voor de koffie hun ook feliciteren met de doop van Yara. En de kinderen zullen ook denk ik terugkomen tijdens de inzameling van gaven. We zingen straks als slotlied, Heer, uw licht en uw liefde schijnen. En zo gaan wij van hier, ga dan heen in vrede en draag de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.